Dit is de zondagochtenddienst van 21 april 2019. De boodschap wordt gebracht door Jaap Visser.
Op de dag na de Sabbat gingen Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Jozef voor dag en dauw naar het graf. Plotseling was er een hevige aardbeving. Een engel van God kwam uit de hemel, rolde de steen opzij en ging erop zitten. Zijn gezicht schitterde als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. En de mannen die bij het graf op wacht stonden, sidderden van angst. En ze vielen op de grond en het leek wel of ze dood waren. De engel zei tegen de twee vrouwen: u hoeft niet bang te zijn. Ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is. Maar hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden, zoals hij had gezegd. Kom maar kijken waar hij gelegen heeft. En ga nu vlug naar zijn discipelen en vertel hen dat hij uit de dood is opgestaan. En zeg ook tegen hen dat hij naar Galilea gaat. Daar zal hij hen ontmoeten. Heer, als we bij deze woorden stilstaan, bij het feit dat u bent opgestaan, dan bid ik voor in ieder van ons dat we ook zullen beseffen wat dat voor ons betekent en wat u daarin voor ons hebt gedaan en wat wij daarin naar u ook mogen zijn, ontvangen, geven. We stellen ons open voor wat u via dit woord tegen ons wil zeggen. In Jezus' naam. Amen. Jezus Christus is gestorven en Jezus Christus is opgestaan. Dat is echt gebeurd. Dat zijn feiten. Er zijn, weet ik hoeveel, getuigen. Het is echt waar. 2000 jaar geleden is Jezus gestorven en weer opgestaan. En dat is echt gebeurd. Je zou kunnen zeggen dat is geschiedenis. En een heleboel mensen hebben moeite om dit te geloven. Maar het is gewoon zo. Eigenlijk hoef je dit niet te geloven, want het is gewoon zo. Waar het nu, 2019, waar het nu voor ons om gaat, dat is: geloof je wat de Bijbel zegt over waarom Jezus is gestorven? Geloof je waarom hij is opgestaan uit de dood? God stelt een daad. En vanuit zijn liefde voor ons gaf God zijn zoon als offerlam voor al onze zonden. In het Oude Testament waren de mensen gewend om een dier te offeren. Tegenwoordig krijg je daar allerlei problemen mee. Maar in die tijd was het heel gewoon om een offer te geven. Alleen dat werd elk jaar, elke keer opnieuw. God gaf zijn zoon als offerlam voor al onze zonden. Jezus, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En Johannes die schrijft dan ook: God heeft zoveel van mensen gehouden dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. En ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Jezus realiseert dan het verlossingswerk. Jezus stelt zich vrijwillig beschikbaar. Vader, ik wil doen wat u van mij vraagt. Hier ben ik om uw wil te doen. En Jezus geeft zich vrijwillig over. Hij laat zich gevangen nemen. En in de tuin Gethsemane biedt Jezus zich aan. En als jullie mij zoeken, laat hen dan gaan. En in de geestelijke wereld verruilt de duivel op dat moment zijn rechten op de mensheid om recht op Jezus te krijgen. En Jezus neemt onze zonden op zich. De straf die ons de vrede aanbrengt, nam hij op zich. En Jezus betaalde met zijn leven onze schuld. Hij stierf in onze plaats, zodat wij verlost en vrij zouden zijn. Door zijn bloed worden onze zonden vergeven. Satan heeft heel het rijk der duisternis ingezet om Jezus alsnog te doen zondigen. Alle duistere heersers, machten en krachten hebben Jezus willen breken. Het is hen niet gelukt. Ook met de zondenschuld van de hele wereld op zich hield Jezus stand. Hij bleef gehoorzaam aan zijn God. Jezus bleef vertrouwen op God. Hij vertrouwde erop dat God hem niet in het dodenrijk zou achterlaten. En Jezus neemt dan ook het initiatief. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan betreedt Jezus als de overwinnaar over Satan, betreedt hij het dodenrijk. En hij verslaat dood en dodenrijk op eigen terrein. De opstanding van Jezus Christus uit de dood is dan ook de beslissende doorbraak in de geestelijke wereld. Baanbrekend voor de hele mensheid. Jezus Christus overwint duivel en dood. Hij heeft de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken. En nadat Jezus is opgestaan uit de dood, geeft God hem de hoogste plaats naast zichzelf. God geeft Jezus macht, kracht en gezag. Machtiger dan elke andere macht, kracht en gezag die je maar kunt bedenken. Hij krijgt van God dan ook een naam die elke andere naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot lof en eer van God de Vader. Waar het nu voor ons om gaat, is: geloof je wat de Bijbel hier verder over zegt? Hebreeën 2. God liet zijn zoon in onze plaats sterven. Hij nam zo onze straf voor al onze ongehoorzaamheid en legde die op zijn zoon. Dat deed hij omdat hij zoveel van ons houdt. Jezus, en daar gaat het om. Jezus is nu de enige door wie mensen gered kunnen worden. Jezus is de enige door wie mensen gered kunnen worden. Kolossenzen 1. God heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonde. Romeinen 4. En een klein stukje van Romeinen 5. Wij worden rechtvaardig verklaard, omdat we geloven in hem die onze Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. Jezus, die om onze zonden is uitgeleverd en die is opgewekt om ons te rechtvaardigen. En nu wij door God gerechtvaardigd zijn om dit geloof, leven wij in vrede met hem, dankzij onze Heer Jezus Christus. Door te geloven wat Jezus voor jou heeft gedaan, door hem in geloof als je verlosser te aanvaarden, worden je zonden je vergeven. Je wordt verlost uit de macht der duisternis. Je gaat over uit de dood in het leven. Feitelijk sta je dan met Christus op uit de dood. Zijn opstanding uit de dood is dan jouw opstanding uit de dood. Je komt opnieuw tot leven. Je wordt als het ware opnieuw geboren. En de Bijbel noemt dat wedergeboorte. Door je wedergeboorte krijg je namelijk deel aan de opstanding uit de dood. De basis voor eeuwig leven. Een leven voor altijd verbonden met God. En dan geldt voor jou wat Jezus zelf zegt: ik ben de opstanding en het leven. En ieder die in mij gelooft zal leven, zelfs als hij al gestorven is. En iedereen die leeft en in mij gelooft, zal nooit meer sterven. We gaan nog een stukje lezen uit de Romeinen. Ieder die in Christus Jezus gedoopt is, is met hem één geworden in zijn dood. Die doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met hem. Eén in dood en leven. We weten dat de persoon die we vroeger waren niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft namelijk geen macht meer over een dode. Beschouw jezelf daarom dus als dood voor de zonde. Omdat je één bent met Christus, leef je nu voor God. Laat de zonde dan niet meer heersen in je sterfelijk lichaam. Wees geen slaaf meer van je slechte begeerte. Stel geen enkel deel van je lichaam ter beschikking van de zonde. als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Stel jezelf ter beschikking van God om nu met hem te leven. Beschouw jezelf daarom dus als dood voor de zonde. Omdat je één bent met Christus Jezus, leef je nu voor God. Laat de zonde dan niet meer heersen in je sterfelijk lichaam. Jezus Christus maakt de volledige vergeving van zonde mogelijk. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. 1 Johannes 1. Omdat hij voor ons de dood is ingegaan, heft hij de claim van de dood op. Omdat hij uit de dood is opgestaan, kunnen we nu een nieuw leven leiden. En Jezus reinigt je niet alleen van de zonde, hij zuivert ook je hart van besef van kwaad. Je hoeft er niet meer aan terug te denken. Je hoeft er niet meer mee bezig te zijn. Je hoeft je daar ook geen zorgen meer over te maken. Het oude is voorbij. Je mag het nieuwe leven met hem binnengaan. Kijk dan ook niet meer achterom. Vergeet wat achter je ligt en zie op wat voor je ligt. Dat maakt je namelijk geschikt voor het nieuwe leven in Gods koninkrijk. En als de aanklager je dat verleden alsnog en opnieuw in herinnering brengt, overwin hem dan door het bloed van het lam en door het woord van je getuigenis. Te geloven dat het bloed van het lam jou heeft gereinigd. Spreek het uit. Hoe vaak de aanklager ook aankomt. Hoe lang hij ook doorgaat met beschuldigen. Op welke wijze hij je dan ook veroordeelt. Waar hij dan ook mee aankomt om je te verwerpen. Weet je dan gesterkt door je geloof in Jezus Christus. En Gods geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Het verlossingswerk van Jezus is dan ook het fundament van je geloofsleven. Bouw je leven dus op het fundament van vergeving van zonde. Op dat fundament kun je altijd verder. Ook al ga je nog eens onderuit. Ook al, zegt Spreuken, ook al val je 7 maal. Niet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en de 8e keer. Dan lukt het niet meer. Symbolisch. Altijd. Je kunt altijd weer opstaan en doorgaan. Bouw je leven op het fundament van vergeving van zonde. Overigens, aan het ontvangen van vergeving gaat wel het een en ander vooraf. Voor het ontvangen van vergeving is nodig besef krijgen van zonde. Is van belang berouw hebben van zonde. Is van belang belijden van zonde. Willen breken met de zonde. En dan geloven in vergeving van zonde. Besef van zonde krijgen is bepaalde daden als zonde erkennen. En dat besef van zonde ontstaat in je hart, in je geweten. Met dit vermogen ben je in staat je gedachten en overleggingen, je woorden en je daden te toetsen aan de goddelijke norm van goed en kwaad. Nou, in de wereld om ons heen ontbreekt dat besef van zonde. Mensen leven over hun zonde heen. Sommige daden worden niet eens meer als zonde gezien. Ze worden als normaal geaccepteerd. Eigen normen komen in de plaats van de goddelijke. En Paulus omschrijft dat heel treffend naar Timotheus en aan zijn brief aan de christengemeente van Efeze. Het denken, het verstand, het geweten van velen is besmet. Bij sommigen gaat het nog verder. Hun verstand raakt verduisterd. Hun geweten wordt dichtgeschroeid. Het is dus zaak om je van de ontwikkeling in de wereld af te keren en je in geloof naar Jezus toe te keren. Want dan kan de Heer je hart reinigen van duisternis, je denken, je verstand, je geweten zuiveren van elke smet. Dan kan de Heer je leren om Gods normen van goed en kwaad te gaan hanteren. Wees de Heer dankbaar als dat besef van zonde gezond in je werkt. Erken dan je verkeerde daden. Leef er niet overheen. Laat Gods licht erover schijnen. Laat Gods geest je in je hart overtuigen. De Heer klaagt je niet aan. Hij wijst wel de zonde aan. En hij toont je de weg om vergeving van zonde te ontvangen. Naast besef van zonde is het ook nodig dat je berouw hebt van zonde. En Petrus zegt het heel treffend in zijn toespraak op eerste Pinksterdag. Heb berouw en bekeer je. Zodat je zonden uitgewist worden en er tijden van rust in de tegenwoordigheid van de Heer voor u zullen aanbreken. Werkelijk berouw hebben. Werkelijk berouw hebben van je verkeerde daad. Dus niet zo van, ja, berouw tonen omdat je last hebt van de gevolgen van de zonde. Dan werkt vergeving niet. Voorbeeldje, Esau. In zijn onverschilligheid verkwanselt Esau zijn eerstgeboorterecht voor een kop soep. Later huilt hij en smeekt hij zijn vader om alsnog een zegen te krijgen. Maar hij krijgt de zegen niet. En heel treffend staat dan in Hebreeën 12. Omdat hij geen plaats gaf aan berouw. Esau toont dus niet echt berouw. En het komt dan ook niet meer goed. Beleid je zonde. Blijf er niet meer rondlopen. Als je erover zwijgt en je zonde niet beleidt, dan blijven de machten der duisternis hun geestelijke druk op je uitoefenen. Je blijft er dan ook onder lijden de hele dag. Je kwijnt weg. Je geestelijke kracht smelt weg. David kende dat. In Psalm 32 schrijft hij een leerzaam gedicht. Daar gaat hij. Gelukkig is hij wiens misstap vergeven en zonden niet meer gezien worden. Gelukkig is hij aan wie de Heer zijn zonde niet toerekent en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is. Zolang ik mijn zonde niet beleed, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen. Dag en nacht voelde ik hoe u tot mijn geweten sprak. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte. Toen heb ik u al mijn zonden beleden en niets voor u verborgen gehouden. Ik zei, ik zal de Heer alles opbiechten. En toen hebt u mijn schuld vergeven. Een leerzaam gedicht. Dacht het wel. Beleid daarom je zonde. Dan vergeeft de Heer jou je zonde. En deze geestelijke wetmatigheid zie je ook in Spreuken 28. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, die vindt ontferming. Indien we onze zonde beleiden, zegt Johannes in zijn eerste brief, indien we onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Soms is het nodig om je zonde niet alleen aan de Heer, maar ook aan elkaar te beleiden. Bijvoorbeeld als je iemand iets hebt misdaan. Of als je iemand iets onterecht hebt aangedaan. Jacobus schrijft dan ook, beleid elkaar je zonde en bid voor elkaar. Na het erkennen en beleiden van zonde mag je de Heer altijd om vergeving vragen. Geloof dan ook dat hij je vergeving schenkt. Zo vaak als nodig is. In Gods koninkrijk worden je zonden niet geteld. Ze worden teniet gedaan. De Heer werpt ze in de diepte van de zee. Hij verwijst al onze zonden naar de bodem van de zee. Micha 7. En natuurlijk wil de vijand je in verwarring brengen. Ja, dat is nou wel de zoveelste keer. Daar kun je niet nog een keertje mee aankomen. En Jezus ziet onze vraag om vergeving altijd als de eerste keer. Omdat de vorige keren voor hem er niet meer zijn. Die zijn verdwenen in de diepte van de zee. Wees je dan ook bewust van je plaats in Christus, in de hemelse gewesten. En neem vanuit de positie de strijd op tegen de boze geesten en overwin hen in de naam van Jezus. Leef vanuit vergeving van zonde. Leef vanuit vergeving van zonde. En ga daar dus niet nonchalant mee om. Besef wat Jezus voor je heeft gedaan. Keer je af van alle vormen van kwaad. En blijf gericht op het goede. Het goede van God. Bij het vragen om vergeving hoort ook de wil, hoort ook de keuze om te breken met de zonde. Paulus schrijft aan Timotheus: ieder die de naam van de Heer aanroept, breken met de ongerechtigheid. En Jesaja schrijft in de context van vergeving van zonde in Jesaja 1... was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, vermijd alle kwaad, leer het goede te doen, zoek het recht en houd de tirannen in toom. Om te kunnen breken met zonde en ongerechtigheid, zul je de confrontatie aan moeten gaan met de geestelijke tirannen. Aanvoerders en grootvorsten uit het Rijk der Duisternis. Die tirannen, die geweldenaars uit het Rijk der Duisternis, willen niet dat je tot besef en erkenning van zonde komt. Zij willen niet dat je deel krijgt aan vergeving van zonde. Zij willen je afhouden van het tonen van berouw. Zij willen je afhouden van het belijden van je zonde. Zij willen je in die zonde vasthouden. Zij willen als koningen over jou blijven heersen. Zij willen de genade die God je wil geven blokkeren. En neem dan in de naam van Jezus de strijd op tegen de weerspannige geesten. Zij vormen heel vaak de harde kant, de harde kern van de zonde. Zij willen je namelijk opnieuw tot zonde brengen. En lukt het je niet alleen? Vraag dan om hulp. Dan nemen we samen in de naam van Jezus de strijd op tegen je geestelijke vijanden. En Jezus belooft ons de overwinning. Hij geeft ons macht om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht vanuit het Rijk der Duisternis. Leven vanuit vergeving van zonde. Leer leven vanuit vergeving van zonde. Dat betekent ook dat je jezelf vergeeft. Op grond van het feit dat God jou heeft vergeven. Als je de Heer in geloof om vergeving hebt gevraagd en je hebt die vergeving ontvangen, laat dan los wat je verkeerd hebt gedaan. Een aantal van jullie hebben zich afgevraagd wat dit nou weer voorstelt. Een kannetje, er zit een appeltje in. En ik heb met Grace afgesproken dat zij dat appeltje gaat proberen te pakken. Goed opletten. Grace heeft een wat smallere hand dan ik. Ik kom hier dus niet in. Misschien wel, maar dan krijg ik hem er niet meer uit. Kijk. Ja? Oké. Probeer het appeltje te pakken. Probeer het appeltje nou eens te pakken. Probeer dat appeltje nou eens te pakken. Hoe krijgt zij dat appeltje echt? Door het los te laten. Leven vanuit vergeving van zonde betekent jezelf vergeven op grond van het feit dat God je heeft vergeven. En als je de Heer in geloof om vergeving hebt gevraagd, en je hebt die vergeving van hem ontvangen, laat dan los wat je verkeerd hebt gedaan. Blijf er niet mee rondlopen. En aanvaard de ontstane situatie. Toen Grace dat appeltje losliet, toen was ze daar los van. Natuurlijk, ik begrijp best dat het verhaal niet helemaal, maar het geeft toch wel een essentie aan. Laat los en je zult losgelaten worden. Blijf er niet mee doorlopen. Aanvaard de ontstaande situatie. Aanvaard het, dat probleem. Ik wil het vasthouden. Ik wil het vasthouden. Ik wil het vasthouden. Dit. En vervolgens zit je vast. Laat los. Niet alle gevolgen van zonde verdwijnen namelijk. De gevolgen van zonde. Lang niet allemaal verdwijnen ze na het ontvangen van vergeving. Ook al toon je oprecht berouw. Sommige feiten zijn onomkeerbaar. Je kunt ze niet meer terugdraaien. Ook al heb je er alles voor over. Ook al zet je er alles voor in. Sommige gevolgen blijven bestaan. En die consequenties moet je aanvaarden. Treedt de vijand dan wel tegemoet die jou wil aanklagen in de naam van Jezus? Treed die vijand tegemoet. Treed die aanklager tegemoet. Kijk nou toch eens. Je ziet het nou toch? Jezus is voor mij gestorven. Hij heeft mijn schuld vergeven. Mijn schuld is weg. Ook al zijn er nog gevolgen zichtbaar van wat ik destijds verkeerd heb gedaan. Ga er dan in geestelijk opzicht boven staan. Laat los en je zult losgelaten worden. En zie jezelf zoals God je ziet. Hoe ziet God je? Als een rechtvaardige. Een rechtvaardige. Omdat je in Jezus Christus gelooft. En omdat God om dat geloof jou vrijspreekt van schuld. God toont ons zijn rechtvaardigheid door het verlossingswerk van Jezus Christus. Nog één keer Romeinen 4. Wij worden rechtvaardig verklaard, omdat we geloven in hem die onze Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. Jezus, die om onze zonde is uitgeleverd en die is opgewekt om ons te rechtvaardigen. En nu we door God gerechtvaardigd zijn om dit geloof, leven wij met hem in vrede, dankzij onze Heer Jezus Christus. Gods gerechtigheid is de garantie dat al zijn beloften aan ons in vervulling gaan. Als je in hem gelooft en vasthoudt aan zijn belofte, dan zal hij ervoor zorgen dat wat hij met je voor ogen heeft, ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Beste mensen, we gaan over zingen. Het verlossingswerk van Jezus is zo onwijs veelomvattend. En dan in een half uurtje er wat van zeggen. Komt, we hebben nog meer zondagen. Opwekking 354, glorie aan God. Vanuit die vreugde, vanuit die dankbaarheid, vanuit die glorie die we aan u hebben gebracht, bidden we ook voor onze broers en zussen die die overwinningskracht van u zo ontzettend nodig hebben. U heeft overwonnen duivel, dood, zonde, ziekte. Heer, in deze wereld waarin er nog heel veel stuk gaat, nog heel veel stuk is, waar machten der duisternis op wat voor wijze dan ook rondgaan, tekeer gaan, verrenueren, ontwrichten, ons belagen, dan geloven we dat uw overwinning die u hebt behaald, ook onze overwinning gaat worden, is en zal zijn. U, Heer Jezus, de opgestane Heer, u bent gezeten aan de Vader, bij de Vader, op de troon. Alle macht in hemel en op aarde voor u. Uw naam belijden we. Uw naam is geweldig. We danken u, Heer. We danken u, Heer Jezus. Altijd, altijd, voor altijd bij u. In Jezus' naam. Amen. We gaan afsluiten met koor 157. Dankjewel voor deze bijdrage, Rinneke. Nog even de mededelingen. De collecte mag ook rondgaan. En dan gaan we aan de koffie. Dinsdag 23 april, open ochtend om 10 uur. Woensdagavond 24 april om 8 uur de Bijbelkring. En volgende week zondag spreekt Roel. Frida en ik zullen in Hasselt zijn, de gemeente Gibeon, waar broeder Schoenaerts voor gaat. En wat echt heel erg belangrijk is, dat is dat we 5 mei een doopdienst hebben. We hebben 5 doopelingen. Wauw. 5 doopelingen. Dimitri, Mangala, Richard, Caitlin en Joël. Het zou heel fijn zijn als jullie daar ook in de komende weken voor hen willen bidden. Dat zij in rust en in de vrede van de Heer ook zich kunnen voorbereiden op deze mega belangrijke stap in hun leven. En dat gaan we dus vieren met elkaar. Doopdienst, zondag 5 mei. Dan is er ook Kids Club. Dus dat wordt 1 groot feest. Bevrijdingsdag trouwens, hè? Doopdienst. Beste mensen, koffie. Een hele fijne zondag verder. En ook morgen. Het is schitterend weer. We zien elkaar. Doeg.